Ik stel voor dat we deze middag bijeenkomst openen door samen te zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 25 gedenk het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven, maar ook het laatste vers, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 25 en 88.
Oh.
Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, als u overkomt, dan brengt u alles mee. En dat geldt ook voor een ambtsdrager. Dan kunnen wij het niet doen met woorden die wij anderen zeggen. Maar dan hebben we nodig om het ook te horen. Uit uw eigen mond, klinkend van de lippen van Christus. Mijn zoon, wees welgemoed, je zonden zijn je vergeven. Heren, wat wonderlijk, als zo het woord ons gaat onderwijzen. Als het levend en krachtig wordt in ons hart. En van daaruit wij ook gedreven worden. Om dat woord ook anderen bekend te maken. Omdat ook anderen zouden vragen naar de God van Israël. Naar hem die gegeven is van de Vader. Op wiens lippen genade is uitgestort. Heren, wat hebben we dan nodig om zo ook zelf door u geleerd te worden. Al zijn we dan predikant, wie we dan ook zijn. Door u onderwezen te worden. En zo geoefend in het allerheiligst geloof. Opdat we niet zouden vertwijfelen. Maar werkelijk, Heer, een leesbare brief van Christus zouden zijn. Om zo te mogen staan in het geloof. En te verkondigen dat de Heere goed is. Welgelukzalig de man. De vrouw die op hem betrouwt. Heere, u hebt ons deze dag reeds veel gegeven. Onderwijs dat opkwam vanuit de Heilige Schrift. En daarboven heb u ons ook te eten gegeven. Voedsel tot versterking van ons lichaam. Daar er zoveel zijn in deze wereld die ook dat moeten missen. Geef ons dan bewogen harten met onze naasten. Maar vooral waar er zoveel ontberen dat geestelijke voedsel, dat evangeliewoord. Heer, opdat we werkelijk kerk zouden zijn. Opdat we werkelijk gemeente zouden zijn. Opdat we werkelijk zouden staan. Enerzijds een wandel in de hemel. En anderzijds een vuur brandend in ons hart. Om in deze wereld te staan. En dan werkelijk als een zout. Als een licht op een kandelaar. Om ook anderen te spreken, te vertellen van uw goedheid, Heere, hemelhoog. Heere, wij bidden om een zegen, ook over deze middag. Wil opnieuw in ons midden zijn en ons onderwijzen, we hebben het zo nodig. Als wij uw woord gaan lezen, als we zullen luisteren naar de inleiding van een broeder onder ons. Een dienaar van het woord. Wij bidden u, Heere, geef. Dat we leren om aan elkaars voeten te zitten. Met name in deze tijd zou daar een geweldig getuigenis van uitgaan. Om van elkaar te leren. Elkaar te wijzen op de hoge roeping die we mogen hebben. Om te werken, te arbeiden in uw wijngaard. Heren, wij bidden u zo voor elkaar. Er kunnen ook zoveel zorgen zijn. Het kan zich soms opstapelen. Zodat wij er niet meer uit lijken te komen. Maar dan toch te bidden, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, dan weet u alle dingen. Dan weet u wat er in ons hart leeft, of daar toch een lust en liefde mag zijn, om u te dienen en u te volgen. U bent het eeuwig waard. Heere, zegen ons zo. Deze middag geef ons een goed samen zijn. Tot eer van uw grote naam. Uit genade. Amen. Ik wil met u lezen een gedeelte uit Johannes 21. Vanmorgen zijn we begonnen met de roeping van Petrus. En het leek mij goed om ook te lezen van zijn roeping. Opnieuw, of tenminste het herstel van Petrus in het ambt waar hij zijn meester toch verloochend had. Johannes 21 van vers 15 tot en met vers 19. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: Volg mij. Een paar woorden wil ik wijden aan datgene wat we gelezen hebben. Petrus heeft 3 jaar geleden zijn vissersboot en alles wat erbij hoort achtergelaten om Jezus te volgen. En op zijn bevel zijn ze gegaan naar Galilea en ze zagen daar de attributen van hun oude beroep, maar hem zagen zij niet. Ze zijn gaan vissen en in die nacht vingen zij niets. Al hun inspanningen ten spijt. Maar wat een wonder dan. Waar zij nog zwoegen en worstelen op het water, staat Jezus op de oever. En dan de raad, de bewogen raad, die er van zijn lippen komt, werp het net aan de rechterzijde. Al dat ploeteren van ons, het is te vergeefs. Maar wanneer we op zijn woord, zoals Petrus het 3 jaar geleden ook beleden had, het net uitwerpen, dan zullen we niet vangen, maar dan zullen we vinden. Dan ligt de vangst klaar. En daarin vonden ze Jezus. Want Jezus had het hun geboden. Hij maakt zijn eigen woord waar. Ook in het leven van de apostel Petrus. Want dat zal hij zijn. Niet dankzij Petrus. Ondanks Petrus. Want diezelfde Petrus, die het met vol vuur en ijver gezegd heeft: Al werden ze allen aan u geërgerd, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Al moet ik met u sterven. Hij is het die daar in de nacht, waarin Jezus staat voor Caiaphas, zijn meester verloochent. En dat voor een dienstmeisje. Ik ken de mens niet. Maar het is vanmorgen gezegd: Petrus raakte zijn meester kwijt. Maar Jezus raakte niet zijn discipel kwijt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zo komt de Heere op zijn eigen werk terug in het leven van Petrus. Een persoonlijk onderhoud. Petrus, hebt gij mij liever dan deze? Deze, wat wordt daarmee bedoeld? Sommige verklaarders zeggen: daarmee wordt gedoeld op het oude beroep van Petrus. Petrus werd immers die nacht gevonden op het water. Petrus, wat doe je nu eigenlijk liever? Vissen vangen of mensen vangen? Daar zit iets in. Anderen zeggen: nee, de Heer Jezus bedoelt hier met name dat gedrag van Petrus waar hij altijd maar boven de anderen wilde uitsteken. Vanuit de liefde van zijn hart. Al moet ik met u sterven. Heb je me wel liever dan dat die anderen mij lief hebben?
Hoe zit dat nu eigenlijk precies? Petrus. En Petrus die weet wel heel goed wat er gepasseerd is. En toch, hij kan niet anders dan zeggen, gij weet dat ik u lief heb. En de Heere vraagt het 3 keer. Om daarmee te herinneren aan zijn verloochening. Hij zit daar rondom dat kolenvuur. En toch, Heere, gij weet alle dingen. U weet van mijn verloochening. Maar u weet ook van de hartelijke liefde. Die er in mijn hart mag branden als een vuur. Onuitblusbaar. Heere, u weet alle dingen. Is het niet Johannes die in zijn brieven schrijft? Indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. En hij weet alle dingen. Dan zijn wij tot hinken en zinken gereed. Hebben we zoveel van wat we zeggen. Moet ik nu een dienaar zijn? Moet ik nu een ambtsdrager zijn? Maar dan toch deze vraag. Tot ons toegelaten vanmiddag. Hebt gij mij lief? Eenvoudige vraag, hè? De Heere stelt geen moeilijke vragen. Ook niet aan ambtsdragers. Geen theologische kwestie wordt hier behandeld. Maar een vraag recht toe, recht aan. Heb je me lief? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan krijgt hij opnieuw een taak op zijn schouders gelegd. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. En wijd mijn schapen. Hij moet de kudde weiden in de grazige weide van het woord. Maar hij moet ook de kudde hoeden. Er zijn zoveel gevaren. Die taak krijgt hij op de schouders gelegd. En hij krijgt er een belofte bij. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Toen gij jonger waart, goddet gij uzelf. En wandeldet arbe al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u godden en brengen waar gij niet wil. Petrus, je hebt het gezegd, al moet ik met u sterven. Dat was ook de begeerte van zijn hart, om de zaligmaker te volgen. En de Heere zal ervoor zorgen, dat deze belofte ook vervuld zal worden in het leven van Petrus. Maar tussen de belofte van Petrus en de vervulling daarvan, daartussen ligt de verloochening. Opdat Petrus niets zou hebben om te roemen in zichzelf. Maar opdat het ook voor Petrus zou gelden. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want heeft Christus gezegd. En dit zeide hij. Betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Uiteindelijk zal dat gebeuren. En zal ook Petrus ontvangen, de kroon van het eeuwige leven. Niet dankzij Petrus, maar ondanks Petrus. Ondanks de dankzij de onwankelbare trouw van God. We weten vanuit de ongewijde geschiedenis hoe Petrus de marteldood is gestorven. Zo heeft hij zijn meester leren volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Opdat ook Christus in zijn leven groot gemaakt zal worden. Daar gaat het om. En wij werkelijk een dienaar mogen zijn in zijn wijngaard. Met deze inleidende woorden hebben we dan dit middengedeelte geopend. En geef ik graag het woord aan dominee Den Butter voor zijn inleiding.
Wel, broeders, u hebt vanmorgen gehoord wat de Heere van ambtsdragers verwacht. Wat voor mensen dat zijn die in zijn ogen goed gekwalificeerd zijn voor het werk in zijn wijngaard. Ik neem aan dat de meeste van u ambtsdragers zijn. Misschien dat er een enkel oud ambtsdrager bij is. Maar u hebt, toen u bevestigd werd in het ambt, allemaal gezegd dat u in uw hart gelooft dat u van Gods wegen geroepen bent. Dus dat op de een of andere manier de Heere aan u niet alleen maar een roeping gegeven heeft, maar u zult het met me eens zijn, als de Heere roept, dan houdt hij zich ook aan zijn eigen voorwaarden, dan houdt hij zich ook aan zijn eigen eisen, dat u dus uitgesproken hebt, geloofd te hebben dat u bent geroepen, maar dat u toch ook op meerdere of mindere mate voldoet aan de eisen die de Heere aan zijn dienstknechten stelt. Het zou kunnen wezen dat die ofgene, als hij de dingen vanmorgen goed tot zich heeft laten doordringen, de gedachte heeft gekregen, moet ik dan eigenlijk ook mijn ambt maar niet neerleggen? En heb ik me niet vergrepen aan dingen die te hoog en te wonderbaar zijn? Als dat zo zou zijn, dan zou het inderdaad een zaak van eerlijkheid zijn om dat dan ook maar te doen. Ik hoop voor u niet dat het zo zou moeten. Ik hoop dat u bemoedigingen genoeg mag ontvangen van de Heere, die gezegd heeft dat als wij onze weg op de Heere wentelen zullen, hij ook voor de zijne zorgen zal. Ik hoop ook van harte voor u dat u mag leven uit het geloof dat de Heere weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Ik hoop dat u ondanks mogelijke aanvechtingen en bestrijdingen vandaag toch moed mag vatten en opnieuw iets mag gevoelen van geroepen te zijn tot de taak waartoe de Heere inderdaad roept. En ik hoop daarbij ook dat u vandaag met mij opnieuw duidelijk zal mogen zien wat die taak nu in feite inhoudt en hoe we in dat werk hebben te functioneren. Met andere woorden, dat wij niet weglopen van de roeping die de Heere ons heeft gegeven. Dat we ook niet echt aanleiding vinden om in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht te zeggen, Heere, ik heb me vergist toen ik ja zei. U hebt me toch geroepen met al mijn onbekwaamheid en met al mijn tekortkomingen, toch geroepen. Geef me nu ook bekwaamheid om op deze manier als het ware vandaag herbevestigd te worden in de taak die de Heere heeft willen toevertrouwen. Wat we vanmorgen gehoord hebben zou, als je het vertaalt in termen van ons maatschappelijk leven, eigenlijk kunnen uitlopen op de vraag, mag ik nou uw diploma's eens zien? Mag ik nou eens zien waaruit blijkt dat u er voldoende voor toegerust bent? Dat u voldoende opleiding gehad hebt? Niet waar, je moet overal een opleiding voor hebben. Er zijn bijna geen beroepen en taken denkbaar of je moet daar inderdaad de nodige papieren voor kunnen tonen. Zelfs het eenvoudigste werk kan tegenwoordig bijna alleen maar uitgevoerd worden als je er een diploma voor hebt. Wij zijn natuurlijk niet gewend om in de kerk te vragen aan mensen, leg je diploma eens over. Net zo min als dat we dat doen als er een jong stelletje naar je toe komt, naar de pastorie, met de vraag, met de opmerking, dominee, wij willen gaan trouwen. Dan vraag je als predikant ook niet, heb je daar wel een diploma voor? Weet je wel hoe je met elkaar om moet gaan? Weet je wel hoe je kinderen moet opvoeden als God je die geeft? Maar dat neemt niet weg, al vragen wij niet naar bewijzen dat we ertoe geschikt zijn en dat we er de nodige opleiding voor gehad hebben, dat het wel degelijk nodig is om in het ambtelijke werk recht te kunnen functioneren, dat we dan inderdaad de nodige toerusting hebben ontvangen. En niet alleen maar hebben ontvangen, maar dat wij altijd doorgaan met het volgen van nieuwe cursussen. En dat bedoel ik echt vanmorgen vanmiddag niet in de zin dat je een of ander instituut moet inschakelen om een cursus pastorale zorg of pastorale zorg aan terminale patiënten of pastorale zorg en in een huwelijkscatechese of weet ik wat nog meer moet gaan volgen. Die zijn er, zulke cursussen kun je volgen en daar betaal je dan meestal ook nog wel aardig wat voor. Maar zo, dat is mijn intentie niet, om u aan te sporen, ga nou eens cursussen volgen. Maar wat ik wel zou willen benadrukken, wij moeten voortdurend in opleiding blijven. Wij moeten ook nadat we al wat geleerd hebben, vervolgcursussen volgen. Waar? Ja, eigenlijk waarom? Nou, omdat je nogal wat tegenkomt in het ambt. Als ik dat zou moeten illustreren, dan denk ik dat ik dat het beste kan doen aan de hand van het klassieke bevestigingsformulier, zowel voor ouderlingen als diakenen. Ik sla de predikanten maar over. Wat voor ouderlingen geldt, geldt in voor predikanten net zo goed. En voor hen zijn er dan nog een aantal extra vereisten in het formulier dat daarover gaat. Maar als wij op ons laten inwerken wat in dat formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen staat ten aanzien van de taak die ze te verrichten hebben en van de manier waarop ze in de vervulling van die taak hebben te functioneren, dan moeten we toch wel behoorlijk onder de indruk komen van wat de Heere van degene die hij geroepen heeft allemaal eist. Kijk, als het ging om af en toe eens een bezoekje te brengen en voor de gezelligheid een praatje te maken met bejaarde mensen of met andere mensen of de gezinnen te bezoeken vanuit een sociaal oogpunt om zo eens even te informeren hoe het gaat op het werk, hoe het met de jongens gaat op school en hoe je in allerlei relaties hier op aarde functioneren kunt, dan valt dat allemaal nog wel mee. Maar daar gaat het natuurlijk in de uitoefening van het ambt niet om, om zomaar eens een bezoekje en zomaar eens een gesprekje en zomaar eens een praatje. En wat kom je allemaal tegen als je je werk naar behoren doet? Als je op bezoek komt en je gaat niet eerst een kwartier, 20 minuten, soms een half uur praten over van alles en nog wat. Maar als je gericht, eigenlijk van meet af, erop aanstuurt om zielszorg te bedrijven. Wat kom je dan allemaal niet tegen in de gezinnen en in het leven van de mensen bij wie je op bezoek bent? Is ons werk niet allereerst werk dat geestelijk gewicht heeft? Gaat het er ons niet allereerst om, beter gezegd, gaat het er de Heere niet allereerst om, met het werk dat hij zijn dienstknechten opgelegd heeft, om bezig te zijn aan het heil van zondaren? Als de Heer Jezus zijn discipelen instructies geeft in de dagen na zijn opstanding en tussen en voor zijn hemelvaart, we lezen ervan in het eerste gedeelte van het boek van de Handelingen, dan lezen we dat hij niet alleen maar zichzelf levend vertoond heeft aan zijn discipelen, maar dat hij zijn discipelen ook het een en ander heeft opgedragen ten aanzien van het werk dat zij straks als zijn apostelen in deze wereld zouden moeten gaan doen. En als hij hen die opdracht geeft, dan heeft hij hen tegelijkertijd verteld waar het in die opdracht dan ook gaat. Hij zei het ook in het slot van Handelingen van Lucas 24. Als hij hun verstand opent en als hij hen aantoont uit de schriften dat al de dingen die van hem geschreven zijn. En toen begrepen ze het. En toen zei hij daarbij, en alzo is er geschreven en alzo moet het ook verkondigd worden. Jezus de gekruisigde, Jezus de opgestane. En in zijn naam moet verkondigd worden bekering en vergeving van zonden. En toen heeft hij tegelijkertijd vastgesteld wat het programma voor de prediking is en wat het programma voor de pastorale benadering is. Dat zijn toch de dingen die de Heere al heeft vastgesteld. In dat opzicht hoeft een dominee nooit naar zijn tekst te zoeken. Want hij weet het, wat de Heere van hem vraagt. Wat zijn bedoeling met de prediking van het evangelie is. Waar hij zich op moet richten. En wat hij moet aanwijzen en aanprijzen. De gekruisigde en de opgestane. En daar mogen mensen nooit aan voorbij leven. En daar mogen mensen niet van zeggen dat ze hem niet nodig hebben. Want hij wil dat ze zich bekeren. En dat ze in hem zullen geloven. Maar als dat dan de opdracht is voor de prediking in het openbaar, dan is dat tegelijkertijd ook de opdracht van de prediking bij de huizen. Wel nu, daar is het toch op gericht. En als de Heer Jezus, ik kom op Handelingen 1 terug, als de Heer Jezus zijn discipelen in die 40 dagen instructies geeft, waar heeft hij het dan over? Dan spreekt hij met hen over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dat is zijn boodschap. Dat wil hij hen diep in de ziel griffen. De dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En leest u het dan maar eens na in de slotgedeelte van de evangelie. Wat waren de dingen van het koninkrijk? Dan ging het over de koning. Dan ging het over de koning die gezegd heeft, ik ben met u. Dan ging het over de burgers van het koninkrijk. We lazen daarvan. En dat zijn toch de mensen die als de Heere dat echt gaat onderzoeken, tenslotte durven zeggen, in alle eerlijkheid, in alle eerlijk gemaakt zijn voor Gods aangezicht, durven belijden, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat zijn ze immers, de burgers van dat koninkrijk. Ik stip maar een paar dingen aan. En als dat dan ook de boodschap is die we gaan brengen, broeders, bij de huizen. Als ouderlingen, als diakenen. Want u weet, het formulier zegt ook dat de diakenen, behalve met de uiterlijke gift, hun bezoeken ook moeten doen door troostrijke redenen uit Gods woord te spreken. Dan ben je hetzelfde, op hetzelfde terrein. Als dat dan de opdracht is, wat is dan een vereiste? Dat u en ik terdege thuis zijn in de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dat we toegerust zijn met kennis van de koning. Dat we toegerust zijn met kennis van het volk van de koning. Dat we toegerust zijn met kennis van het woord van de koning. Met de rechten van de koning. En dat we ook thuis zijn en wetenschap hebben van de vijanden van de koning. Die ook de vijanden van zijn volk zijn. Met andere woorden, als de bezoeken die in het kader van de uitoefening van het functioneren in het ambt verricht worden, broeders, laat het ons dan echt heel duidelijk voor de aandacht staan dat het gaat om het heil van mensen en om de eer van God en om de vereniging tussen God en die mensen en de beleving van de gemeenschap tussen God en mensen, door die mensen. Dat we thuis zijn, en anders lukt het ons niet, in datgene wat de Heere geopenbaard heeft ten aanzien van wat Hij heeft gedaan. En waarin Hij heeft voorzien. En dat we duidelijk zicht hebben op de verwerving van het heil, de wijze waarop dat gebeurd is, maar dat we ook zicht hebben op de toepassing van het heil. Met andere woorden, op wat God nog doet en wat Hij door zijn geest doet en wat Hij werkt en uitwerkt in zondaarsharten. En wat dat dan is, bekering en geloof en langs die weg ook de kennis van de vergeving van zonden. Wat dat is, wat wij leerstellig zouden kunnen aanduiden met de termen de orde des heils en de verschillende schakels in die heilsketen. Is het dat? Dat is het zeker, maar dat is ook niet alles. Want wij hebben ook te maken met mensen. En in het functioneren in het ambt, broeders, hebt u ook volledig zicht te kunnen krijgen, moet u proberen zicht te krijgen, laat ik het zo zeggen, op datgene wat mensen denken en hoe mensen reageren en hoe mensen tegenover het woord van God ingesteld zijn, in hun natuurstaat en ook als het beginsel van Gods genade ontvangen en beleefd is. U moet zicht proberen te krijgen op de vraag, hoe komt het dat hij of zij zo reageert? Waarom is dat het antwoord dat ik nou krijg? Of waarom komt er geen antwoord? En waarom probeert diegene met wie ik aan het woord ben mijn vragen te ontlopen? We dienen ook wat kennis van mensen en mensenharten en menselijke karakters te krijgen. En we denken, we hebben ook zicht, proberen zicht te krijgen op wat de achtergronden in iemands leven mogelijk zijn. Vanuit zijn afkomst, vanuit zijn opvoeding, vanuit het onderwijs dat hij vroeger gehad heeft. Hoe is zo iemand geestelijk gebakerd? Wat heeft hij meegekregen? Wat voor voorbeelden heeft hij gezien? Heeft hij in zijn leven wat we noemen identificatiefiguren gezien? Is het misschien daarom dat hij zich in zijn denkbeelden probeert te vereenzelvigen met die en die? En denkt dat wat de Heere in het leven van die gedaan heeft, dat zal hij in mijn leven ook zo moeten doen? Of zijn er invloeden die er mogelijk op wijzen dat iemand blootgesteld is aan diverse leringen die vandaag de dag rondgaan, allerlei wind van leer, ik kom daar straks nog wel even op terug, en staan mensen bloot, staan mensen open voor datgene wat er vanuit allerlei andere hoeken in hun leven binnendringt, waar we zicht op moeten krijgen in het licht van Gods woord. Dat is dat als de Heere zijn werk doet, hij dat genuanceerd doet. Dat hij dat doet en daar tegelijkertijd ook zelf beantwoordt aan datgene wat van zijn werk geschreven staat. Namelijk dat het de menigerlei genade Gods is. En de veelkleurige wijsheid Gods. En dat het in het rijk der genade net zo mooi is. En net zo kleurrijk is en net zo afwisselend is als dat het in het rijk der natuur is. Zeker in deze tijd van het jaar als de bloemen bloeien en als de kleuren gezien worden. En als het donkere en als het lichtere groen soms bij het gele af zich aftekenen. En dat het in het rijk van Gods genade zeker niet minder schoon en afwisselend is en dat alles ter ere en der verheerlijking Gods. Ik wil maar zeggen, wij moeten een breed zicht zien te verwerven op het werk dat de Heere doet als hij het heil toepast. En ook als het er alleen maar op lijkt dat het werk van de Heere toegepast wordt. Vergeet u niet dat de Bijbel ons ook leert en dat de Heere het de mens zelf ook leert, dat het hart van een zondaar arglistig is. En dat de duivel daar het goede gebruik van weet te maken. En dat de duivel mensen ook probeert tevreden te stellen met de zogenaamde algemene werkingen van Gods geest. Terwijl er van de bijzondere werkingen van die geest geen sprake is. En dat zal er dan toe moeten brengen dat in de eerlijke omgang met de aan ons toevertrouwde zielen, degene die in het ambt geplaatst staan en die hun ambt moeten uitvoeren, uitwerken, soms ook heel eerlijk met mensen moeten omgaan, zoals een dokter dat wel eens moet doen. En een dokter moet soms ook wel eens een pijnlijke boodschap brengen. En een dokter moet ook wel eens alle valse hoop wegnemen. Om een mens te overtuigen van het juiste geneesmiddel. En daarbij kun je dan natuurlijk ook nog een hele hoop andere dingen verwachten. Kijk, wat ik tot nog toe gezegd heb, dat is eigenlijk altijd vereiste geweest voor het functioneren in het ambt. In welke tijd de Heere mensen ook roept. Maar de tijd waarin wij leven is toch weer een andere tijd dan de tijd van, zeg maar, een eeuw geleden. Of twee eeuwen geleden. De tijd waarin wij leven brengt ook hele specifieke problematiek met zich mee. En daarom, je ontkomt er niet aan in de uitoefening van het ambt toch ook, nee, niet allereerst en zeker niet allermeest en niet, zeker niet alleen, maar toch ook wel aandacht te geven aan de sociale vraagstukken waar onze mensen mee in aanraking komen. En die hebben soms zoveel invloed en die hebben zo'n overheersende invloed dat daardoor ook het kerkelijke en het geestelijke leven mede door bepaald wordt, mede door beïnvloed wordt, mede door belemmerd kan worden zelfs. Wat dacht u van problemen die mensen soms in hun werkkring hebben? Of de problemen die ontstaan als mensen geen werkkring hebben? Wat dacht u, zou het niet van invloed zijn of mensen zich gezond weten? Of met allerlei dingen tobben? Heeft het geen invloed hoe de relatie tussen de man en de vrouw is die we bezoeken? En hoe hun innerlijke en onderlinge verhouding is? En hoe hun huwelijk functioneert of misschien ook wel dysfunctioneert? Als het helemaal uit de hand gelopen is, hoor je er soms van. Dan is het te laat om er nog wat aan te doen. Stel dat we er aan wat aan zouden hebben kunnen doen. Maar men is vaak toch wel heel handig om bepaalde dingen verborgen te houden, zolang men daar dan voor kiest. Maar het beïnvloedt wel het denken over de verhouding tot God. En het beïnvloedt wel heel veel andere dingen in het leven. Wat denkt u, zouden de verhoudingen tussen de ouders en de kinderen geen rol spelen? En als je ervan hoort, als er op de een of andere manier een tip van de sluier wordt opgelicht, en als je er kennis van krijgt, en men een beroep op je doet en een soort hulp van je vraagt. Moeten we dat dan terzijde schuiven en moeten we dan maar zeggen, ja, maar daar kom ik niet voor. Anderzijds moet je dan overal verstand van hebben. Moet je dan op al die vragen in kunnen gaan. Wie zou dat dan kunnen? Broeders, ik wil maar zeggen, ik hoop dat ik dat nu voldoende aangetoond heb. Wij hebben echt wel een heel stukje vorming, als u het zo wil noemen, scholing. Als je het anders wil noemen, opleiding nodig en toerusting om echt te kunnen functioneren. En zoals ik zo pas al zei, dan kun je ook nog niet volstaan met wat je al eens gelezen hebt en wat je al eens verwerkt hebt en de kennis die je al verkregen hebt. Maar dan moet je voortdurend opnieuw je verdiepen in allerlei zaken. En dat is het, denk ik, wat wij in het formulier ook aantreffen. Denk het formulier voor de bevestiging van de ouderlingen. Als gezegd wordt dat zij alleen dan op de rechte wijze kunnen functioneren als ze zichzelf gedurig oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Jezelf gedurig oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Ik denk niet dat elke zin in dat formulier even zwaar hoeft te wegen. Maar deze zin mag ons echt wel zwaar wegen, broeders. Dat dat een weg is die de Heere ons via de kerk gewezen heeft. Dat dat het advies is dat van Gods wegen via de taal van de kerk tot ons komt. Doe dat nou. Nou sta je in het ambt, nou heb je ja gezegd, nou heb ik, zegt de Heer, je geroepen. En ik neem je zoals je bent en ik neem je met al de gebreken zoals je die hebt. En ik weet waarom ik je geroepen heb en ik weet waarom ik je gesteld heb en ik weet waarom ik je uitgezonden heb. Maar doe dit nu. Doe dit nu gedurig. Ga er nou voor zitten met die open Bijbel in de handen. Of op de tafel voor je. En met die gevouwen handen, voordat je dat woord gaat lezen, en als je het woord gelezen hebt. En zoek nou dat onderricht. Oefen jezelf daarin. Mediteer daarover. Vanmorgen is al even met een paar woorden erop gewezen dat het gebed een onmisbare zaak is. Om biddend dat woord van de Heere te laten spreken. Om zo kennis te verwerven. Het is allereerst voor je eigen zaligheid. En voor je eigen verhouding tot God. En voor je eigen leven met de Heere van het allergrootste belang. Maar het is zeker ook van groot belang om recht te kunnen functioneren als ambtsdrager. Dat je weet wie God is. Wat God gedaan heeft. Wat God gedaan heeft in Christus. Wat het betekent, dat ganse heilswerk van de Heer Jezus Christus. En als je er eenmaal over aan het studeren bent en over aan het mediteren bent, er is misschien wel een begin dat je kunt maken, maar waar is het eind? Is het eind eigenlijk niet zoek? Maar daarom vereist het ook constante activiteit. En om jezelf erin te oefenen. Dat wil zeggen ook de vraag te stellen, wat ken ik daar nou persoonlijk van? Geest geleerd. Om zo ook zicht te krijgen op dat werk van Gods geest. En er anderen mee te kunnen dienen. En anderen te kunnen adviseren. En anderen het juiste advies te kunnen geven. En om de vragen die gesteld worden niet met een dooddoener af te doen. En om niet alleen maar en altijd alleen maar te zeggen, want dat is het niet. En zeker is het dat niet alleen. Je moet er maar veel om vragen. De Heere zegt in zijn woord meer dan dat. Om ook te durven komen met het bevel van bekering, heel concreet. En te zoeken naar wat de obstakels mogelijk zijn. En waarom mensen niet verder komen. En waar dat op vastzit. En eerlijk door te spreken. En om ook zo te durven komen met het bevel des geloofs. En dan tegelijkertijd ook weer te beseffen. Dat geloof een gave Gods is.
En dat het geloof een onmogelijkheid is. En dat het geloof gewerkt moet worden door de Heere. Om op die manier met twee woorden te spreken. En niet eenzijdig naar de ene of naar de andere kant van de weg, de heilsweg af te dwalen. Opzicht hebben. Dat is ook zo'n woord uit het formulier en je vindt het terug in de schrift. Het zit ook in dat woord opziener. Opzicht hebben over wat mensen belijden. Over hoe mensen leven. Woord en wandel van de gemeenteleden. Het formulier wijst heel bijzonder ook op de plicht van ouderlingen om opzicht te hebben op het woord en de wandel van de dienaren des woords. En als dat punt aangeraakt wordt en als het ambt in dat opzicht moet gaan functioneren, dan wordt dat aangedrongen vanuit de ervaring die de kerk des Heren intussen wel voldoende heeft opgedaan. Namelijk dat als de Heren zijn woord laat verkondigen, de boze de leugen laat verkondigen. Als zoals in de gelijkenis de boer het zaad in de akker strooit, zijn vijand 's nachts komt om onkruid te zaaien. En dat had de apostel Paulus voor ogen toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efeze. Ik weet niet of u dat gedeelte uit Handelingen 20 helder voor de ogen hebt. U moet het ook maar eens lezen en u moet het maar eens heel rustig op uw gemak lezen. En nu moet u maar eens goed proberen te verplaatsen in de situatie van die ouderlingen die daar aan Paulus voeten zaten. Ze waren er helemaal vooruit Efeze gekomen naar Mileten op verzoek van de apostel. En ze hadden met elkaar die reis gemaakt om Paulus nog één keer te zien. En Paulus nog één keer te horen. En toen de apostel daar met hen sprak over het feit dat hij hun aangezicht niet weer zou zien. Hij wist niet hoe het gaan zou. Hij wist alleen maar dat waar hij ook kwam en wat ook eigenlijk meer en meer in zijn eigen hart een overtuiging begon te worden. Dat hem in Jeruzalem banden en verdrukking aanstaande zouden zijn. En dat was voor hem duidelijk. Dan zie ik jullie niet meer. Dan is dit voor het laatst dat we elkaar op aarde tegenkomen. En dan evalueert de apostel Paulus zijn ambtelijk werk. Wat hij 3 jaar lang in Efeze gedaan heeft. En dan mag hij met verantwoording tegenover zijn zender weten en het ze ook eerlijk zeggen. En het is om jaloers op te zijn als een mens dat zeggen mag en als God dat ook horen mag en als God daar ook getuigenis aan mag geven. Maar Paulus mag het weten en God heeft hem innerlijk ter overtuiging gegeven dat hij het zeggen mag, dat hij rein is van het bloed van allemaal. Nou, dan kijkt de apostel even verder. Hij kan het allemaal niet met zekerheid zeggen, maar vanuit de ervaring die hij intussen opgedaan heeft en vanuit het werk van de duivel dat hij ook hier en daar heeft openbaar zien komen, weet de apostel dat dat werk van de duivel in Efeze ook zal gaan gebeuren. Dat de duivel Efeze niet over zal slaan. En de apostel voorziet het al, de mogelijkheid. En die mogelijkheid is in zijn gedachtegang niet maar een mogelijkheid, maar een werkelijkheid geworden. Als hij zegt, en hij kijkt ze eerlijk aan, degene die vlak voor hem zitten en degene op de rijen daarachter, dat uit uw eigen midden zullen er opstaan wolven in schaapskleren om de kudde te verstoren. Waarom zegt hij dat? Om ze bang te maken? Zegt hij dat om ze met argwaan naar elkaar te laten kijken? Zodat De een gaat denken, oh, dat zal dan op die wel slaan. En de apostel zal die wel op het oog hebben, want die heb ik toch eigenlijk ook nooit zo hoog staan. En die heb ik eigenlijk ook altijd al een beetje verdacht. Nee, hij zegt het om ze allemaal tot zelfonderzoek te brengen. Met dezelfde bedoeling die de Heer Jezus had toen hij zei, één uit u zal mij verraden. Heere, ben ik dat soms? Loop ik dat gevaar? Ben ik straks zo'n wolf in schaapskleren? Gaat de duivel mij gebruiken om afbreuk te doen aan uw werk? Heel subtiel. Zal ik straks de mensen op een verkeerd spoor zetten? Zal ik een richtingaanwijzer zijn die in de verkeerde richting wijst? Zelfonderzoek. En ik denk dat de apostel het ook bedoeld heeft, om hen nog eens een keer heel duidelijk voor de geest te brengen. Een opdracht die hij op andere plaatsen ook al zo vaak onder woorden gebracht heeft. En die hij met name ook aan Timotheus en in Titus heel duidelijk en indringend voorhoudt als hij in die pastorale brieven schrijft. Dat ze de dwaalleer moeten kunnen onderscheiden. En dat ze weten moeten, niet alleen maar wat de waarheid is, maar dat ze weten moeten ook wat de leugen is en in welke vorm de leugen in die tijd, in die bepaalde tijd, wordt voorgesteld. Heel dringend vinden we dat bijvoorbeeld, om maar niet meer te noemen, in de brief waar vanmorgen ook even uit geciteerd is, de brief aan Titus. Dat het van een ouderling gevraagd moet worden. En laat het van een dienaar des woords in niet mindere mate gevraagd zijn. En van een diaken in feite ook. Die vasthoudt aan het getrouwe woord. Dat die dus kennen moet. Het getrouwe woord dat naar de leer is. Opdat hij machtig zij om mensen te onderwijzen. Om mensen op de juiste wijze te onderwijzen. Ja. Maar niet alleen dat, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Om een antwoord te hebben op degene die het anders zeggen en het geargumenteerd te weerleggen. Want zo vervolgt Paulus in zijn brief aan Titus, er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen. En nou hou jij je mond. Dat is de mond stoppen. In het Grieks gebruikt de apostel een woord dat betekent eigenlijk wat je doet met een hond. Muilkorven. Met het gezag van Gods woord. Want wie durft dat, de dingen anders zeggen dan God ze gezegd heeft. Broeders, dat vereist nogal wat. Maar de Heere verwacht het. En de Heere vraagt het. En om dan niet alleen maar langs deze weg de mond van de tegensprekers te stoppen en degene die een andere boodschap hebben tot zwijgen te brengen. Maar om ook de gemene christenen met raad en troost te dienen. Om er dan ook naast te gaan zitten. En dan ook met kennis van zaken met de moede een woord ter rechte tijd te weten spreken. En soms niet eens zoveel woorden te spreken, maar met een gevoel van meeleven en met een hartelijke deelneming. En al zou je niet eens zoveel weten te zeggen, omdat de problemen zo ingrijpend en zo indringend zijn. Misschien moet je soms alleen maar volstaan met de verzuchting aan het adres van de Heere. met een gebed waarin je de dingen voor Gods aangezicht neerlegt. En waarom zou je dat dan niet op de knieën doen? En waarom zou je dat dan niet doen met een innerlijke bewogenheid? Om zo met goede raad en troost de gemene christenen te dienen. Broeders, u vergeet uw Bijbel toch niet mee te nemen. Toen de Levieten in de dagen van koning Jozefat in 2 Kronieken 17, leest u het, rondgingen in Israël, omdat Jozefat het in zijn hart had en het als een roeping van Gods wegen beschouwde, dat hij de eredienst, de dienst des Heren moest herstellen. En er was zoveel op te ruimen en er was zoveel recht te zetten en er was zoveel verkeerd gegaan. Stuurde hij de Levieten rond in het land en hij zei: neem het wetboek mee. Neem het wetboek mee. Kom niet met je eigen wijsheid. Kom niet met je eigen inzichten. Kom ook niet alleen maar met je eigen ervaringen. Alsof dat normgevend voor een ander is. Neem Gods woord mee. En onderzoek dat woord dan gedurig. En laat het de zaak van je hart mogen zijn. Ja, het ging voor het grootste deel over de ouderlingen. Ik zei al, diakenen mogen het zich ook aantrekken. Zij worden natuurlijk tot ander taak, ander werk geroepen in deze tijd, zeker ook. En dan moet u maar eens even denken aan het feit dat wij in een periode leven dat vanwege allerlei bezuinigingen de overheid ook gaat korten op de zorg. En dat vanwege de verandering of het terzijde stellen van de AWBZ straks in onze gemeenten de eenzaamheid toe gaat nemen. En de zorg die aan mensen die zorg nodig hebben besteed gaat worden, minder gesubsidieerd gaat worden. Maar daarmee is de nood niet weg. En wie springt er dan in? Dan zal het in onze gemeenten toch ook meer op gestimuleerd vrijwilligerswerk aankomen. En ik dacht dat het specifiek een diaconale taak is om zoiets ook te gaan stimuleren en eventueel coördineren. Om op die manier ook iets, God geef het, te laten zien van wat nou bij het beleven van een christelijke gemeenschap behoort, zoals we dat eigenlijk ons voor ogen gesteld vinden in het slot van Handelingen 2. Voor elkaar klaarstaan. Elkaar dienen door de liefde. En daar waar bijzondere noden zijn, ook bijzondere zorg geven. Dat zal heel wat vergen van onze gemeenten in de toekomst. Dat kon ook wel eens een nieuwe testcase zijn in ons gemeentelijk leven. Wat hebben we nog voor elkaar over? Om in de verharding die er in de maatschappij optreedt, weer eens echt iets te mogen laten zien van het gij geheel anders. Om dan in het christelijke leven, in het gemeentelijke leven, iets te vertonen van wij horen bij elkaar en we dragen zorg voor elkaar. En we kunnen elkaar niet links laten liggen. En we kunnen niet aan die Kaïns mentaliteit toegeven. Want wij weten dat we elkanders broeder waarlijk zijn. En zo krijgt de diaconie, zoals ik het zie gebeuren, hoe langer hoe meer ruimte om te doen wat die andere zinsnede uit het formulier voor hun bevestiging zegt. Namelijk dat het heel goed is als zij de zorg die ze verlenen gepaard doen gaan met het spreken van troostrijke redenen uit Gods woord. Om op die manier de diaconale taak op een hoger niveau te brengen. Want de beste diaconia, de beste dienst die in de gemeente aan elkaar bewezen kan worden, is toch de dienst met het woord. En woord en daad zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. Wel, één ding mogen duidelijk zijn. Wij kunnen alleen maar functioneren in dit hoge ambt. Want dat kun je vanmorgen, dat kan ik van de lezing van vanmorgen helemaal toestemmen. Dit hoge ambt, deze hoge bevoorrechting. Wij kunnen dit werk alleen maar uitvoeren als wij staan in de kracht en in de mogendheid van de Heere. U moet het ook niet in eigen kracht proberen. U moet het ook niet doen routinematig. Ik heb het nou zoveel jaren gedaan, nou weet ik het wel. Bezoeken lijken soms op elkaar. Mensen lijken soms op elkaar. Maar iedere mens is weer anders. En ieder mensenleven is weer anders. En Gods weg met ieder mens is weer verschillend. We moeten niet denken dat we het weten. We moeten altijd weer in het besef voor Gods aangezicht komen, Heren. Nou weet u wat ik doen moet. En nou weet u wat ik ga doen vanavond. En nou weet u wat ik vanavond tegenkom, ik weet het nog niet. En nou weet u welke vragen mij gesteld worden. Nou weet u hoe moeizaam het gesprek gaat verlopen misschien. Nou weet u dat ik geen respons krijg. Nou weet u dat ik mensen moet gaan bezoeken die altijd hebben geprobeerd om de klem van het woord te ontlopen. Heere, geef me de woorden die ik spreken mag. Nou moet ik gaan spreken in een gezin waar man en vrouw eigenlijk zo goed elkaar niet meer verstaan en waar ik wel eens bang voor ben dat het een keer mis zal gaan. Nou moet ik ergens naartoe en daar botert het niet tussen ouders en kinderen en daar nou moet ik ergens met jonge mensen gaan spreken en die tonen in hun hele levensgedrag dat de dienst des Heren hen totaal onverschillig is. Heren, geef me de woorden om te spreken. Vertrouw niet op uw eigen inzicht die op zijn hart vertrouwt. Zegt het boek Spreuken, en dat geldt ook in deze dingen, die is een zot. Pas op voor dat routinewerk. Pas op voor dat altijd een antwoord klaar hebben. Want u hebt niet altijd een antwoord klaar. En als u altijd een antwoord klaar hebt, dan bent u niet geloofwaardig. Zeg, lieve jongen, ik weet dat niet. Vind je het goed als ik er eens over nadenk en als ik er eens wat over lees en als ik dan een poosje later terugkom en als ik het je dan kom vertellen? Dat is veel geloofwaardiger. Als je het dan tenminste ook maar doet, een poosje later teruggaat en het dan vertelt. Pas op voor die houding van ik ben toch jullie superieur. Ik sta hier en ik kom hier. En dan heel sterk benadrukken het gezag waarmee je bekleed bent. Misschien moet je dat wel eens doen, dat gezag benadrukken en beklemtonen. Maar als je het altijd doet en daardoor een positie van onaantastbaarheid probeert te krijgen, dan bereik je geen mens meer. Dan kun je ook nooit meer naast iemand zitten. Dan kun je nog minder naast iemand knielen. Pas er ook voor op om jezelf tot een voorbeeld te stellen. Ik denk dat dat ook niet helemaal uitgestorven is in onze kring. Dat we mensen altijd aan onszelf afmeten. Maar wat de Heere met een ander doet is niet per se altijd precies identiek aan wat wij nou hebben meegemaakt. En het mag ook best wel eens een keer anders gaan in het leven van een mens, als het maar naar het woord is. Pas er voorop om altijd zelf aan het woord te zijn. En mensen niet eens de gelegenheid te geven om wat te zeggen. Luister. Luister. Eerst naar de Heere. En dan naar mensen. En spreek met de woorden Gods, toegespitst op hun situatie. Broeders, u voelt wel, er is natuurlijk best nog veel meer te zeggen als het gaat om het functioneren in het ambt. En ik zou diverse praktische zaken, gewoon concrete gevallen, kunnen noemen en bespreken. En u komt ze tegen. Maar dit zijn zomaar wat algemene richtlijnen. Vanuit het woord van God. Wees thuis in het woord van God. Wees thuis in de listen van de duivel. Wees thuis in het menselijke hart. Wees thuis in de werking van Gods geest. En laten dat de dingen zijn die allemaal te maken hebben met het koninkrijk Gods. Laten dat de dingen zijn waarin we ons gedurig oefenen. Ik dank u.
Dus wij gaan zingen. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden. Psalm 25, vers 7.
Stel voor dat we nog een psalm zingen, dan kan ook dominee Den Butte nog even wat bijkomen. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is allen tijden zon en schild. Psalm 84, vers 6. Beide inleiders hebben inmiddels plaatsgenomen achter de tafel. Ik sta voor, er zijn ook een paar schriftelijke vragen dat die eerst beantwoord worden. En dan kunnen we vanuit de kerk daar ook op reageren. En zo hopen we dat er ook een gesprek plaatsvindt. Dus ik geef nu graag het woord aan de beide inleiders.
Ik heb twee schriftelijke vragen gekregen. Ik zal de eerste u voorlezen. Is er vanuit Gods woord meer te zeggen over roeping, bekering, zaligheid? Bijvoorbeeld, als iemand tot het ambt geroepen wordt, is dit een treffelijk werk. Maar hoeft dit niet iemands bekering te zijn? Anderzijds is het zo dat een onbekeerde predikant, ouderling, diaken, niet dienstbaar is in de gemeente. Toch brengt Paulus hier voor zichzelf in 1 Timotheüs 1 vers 12 een verbinding aan. Een bekering is geen zaligheid en toch is dit de grote noodzaak in het leven van een ieder. Er moet in ieders leven toch gestaan worden naar de zekerheid des geloofs en niet berust worden in het op uw zaligheid wacht ik. Samenvattend, men kan een overtuigende roeping tot het ambt hebben, ik spreek voor mezelf, grote zegeningen ontvangen in het ambtelijke werk en altijd bang zijn om als een Demas openbaar te komen. Als ik vanuit die samenvatting iets zeg, dan kom ik even terug op wat mijn mede-ambtsbroeder al te berde heeft gebracht. Die vraag die zo vaak je dat leest in het evangelie. In de nacht van het verraad van Judas. Dat al de discipelen zeggen, ben ik het Heere. En ik meen dat we boven die vraag ook ons leven lang niet uitkomen. Dat neemt niet weg dat we wel goed moeten onderscheiden dat wat hier staat als iemand tot het ambt geroepen wordt, dit hoeft niet iemands bekering te zijn. Dat zal waar zijn, maar ik meen dat iemand die onbekeerd is niet tot het ambt geroepen kan worden en ook het ambt niet mag aanvaarden. Die Bijbelse norm, er kan op dit punt een zekere scheefgroei zijn vanuit de verlegenheid. Laten we toch maar een verkiezing houden, want die plaats die moet bevestigd worden. Dat daar geen helderheid, geen klaarheid over is. Dat men toch op die lijn doorgaat. Ik meen dat we vanuit die houding niet goed, niet bijbels bezig zijn. Er zal dus eerst een werk van Gods genade in ons hart dienen te zijn voordat wij tot het ambt komen. Het is een roeping tot het heil, maar daar is ook een bijzondere roeping tot het ambt. Hoe zullen zij lopen, Jeremia, als zij niet gezonden zijn? Maar dat gaat aan vooraf de bekering tot het heil. Dus ik zou daar toch niet, als ik wat ik aan het eind gezegd heb, die norm van het woord naar beneden willen halen en ook niet dat je zegt van nou, het ambt kan ook een middel zijn tot bekering. Ik denk dat we dan de zaken omdraaien. Dan nog een andere vraag. God gebruikt ambtsdragers voor zijn voortreffelijke dienst. Het ambt is een buitengewoon voorrecht. Ik mag u dat gaarne nazeggen, maar er is ook een andere zijde. Soms kan het zware ambtelijke werk leiden tot een periode van geestelijke duisternis. En verlangde ik ernaar om een anoniem gemeentelid te zijn. Volhardend en smekend gebed is dan vooral noodzakelijk. Kunt u hier nog een moment inhoudelijk op ingaan? Welke ambtsdrager zal dit niet herkennen? Iedere ambtsdrager, of die nou diaken is of ouderling of predikant, die heeft op gezette tijden stakingsneigingen. Maar degene die roept, die leert ons dat ook wel weer af. Want het is een voortreffelijke en het blijft een voortreffelijke dienst. Het heeft mij echt geraakt als Calvijn in boek 4 van zijn institutie gaat schrijven over het ambt, dat hij dat inderdaad doet op de hoogte van de verwondering. Zo verbijsterd is hij daar bijna over dat God mensen gebruikt, dat hij dat niet klein kan krijgen. En dat het een teken is, een blijk is, een verstrekkend bewijs van de goedheid van God. Dat hij zo en niet op andere manieren zijn werk voortzet en uitwerkt in deze wereld. Maar daar zijn nogal wat bezwaren en er zijn nogal wat tegenkantingen. Mag ik het zeggen dat het ambt een zwaar voorrecht is? En dan vult u het voor uzelf maar in, waar u op de ene moment of op het andere moment de nadruk en de klemtoon legt. Maar het mag. En ik zou willen dat al onze ambtsdragers dat voorrecht wat het is, wat meer zouden beklemtonen en wat zouden willen uitstralen. Paulus zegt het niet voor niks in de Hebreeënbrief dat wanneer wij ons werk al zuchtende doen, dat dat niet tot nut is. Nog voor onszelf, nog voor de gemeente. Maar het blijft staan, volhardend en smekend gebed is absoluut noodzakelijk, blijvend. Ik hoop dat ik genoeg gezegd heb. Ik geef niet goed graag aan een ander.
Ik hoef hier toch niet op in te gaan, hè? Zou je daar iets van kunnen zeggen? Hè? U hebt een vereisen, want onze ambtsdragers tekent, daar schriftelijk.
Collega Den Butter heeft het gehad over de vijand die we moeten kennen, dus ik geef hem graag het woord.
Oh.
Ja, als het gaat om het weerleggen van de dwaalleer, dan zou ik toch willen benadrukken dat je in de eerste plaats functioneert als ambtsdrager in de gemeente waar je bent aangesteld. En dat je daar ook duidelijk toezicht moet houden op het leven, maar ook op de leer die door de mensen wordt aangehangen. En nou bedoel ik het niet alleen maar leerstellig, dogmatisch. Want het zou best kunnen wezen dat mensen in dat opzicht helemaal niet zulke vreselijke afwijkingen van de gereformeerde leer voorstaan. Maar je kunt het ook in de richting van, nou citeer ik de Dordtse kerkorde, en die is niet voor iedereen even toegankelijk op het ogenblik. Maar de Dordtse kerkorde zegt in artikel 55... dat een van de dingen is dat er ook toezicht, een van de taken van de kerkraad ook is om toezicht te houden, dat er geen verkeerde lectuur gelezen wordt. En je kunt dat in de tijd waarin wij leven natuurlijk nog veel verder uitbreiden, want er is niet alleen maar verkeerde lectuur, maar er is ook zoveel waardoor mensen op een verkeerde manier beïnvloed worden, waardoor hun denken, een hele denken, niet alleen theologisch, maar ook een hele denken verkeerd beïnvloed wordt, omgeschoold wordt, gebrainwashed wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ambtsdragers daar ook een antwoord op hebben. Maar nogmaals, in de eerste plaats binnen de gemeente, omdat dit te maken heeft met het heil van de zielen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Als het gaat om bredere verbanden, je vraagsteller die heeft het over de kerken, dan ligt daar niet zozeer, dacht ik, een taak voor de ouderlingen, misschien wel meer voor de predikanten, ter plaatse waar zij de gelegenheid hebben om daarover te spreken. En degene die schrijven, die publiceren, die een roeping hebben om op die manier ook de dingen door te geven. Dan denk ik dat we vandaag in een tijd leven die er alleszins aanleiding voor geeft om de dingen heel duidelijk aan de orde te stellen, omdat de vijand dat ook heel duidelijk doet. Ja. En dan moet iedereen zien wat zijn of zijn verantwoordelijkheid in deze is, in grotere of kleinere verbanden.
En als ik even terugkijk naar de situatie van voor 1 mei vorig jaar, met alle desastreuze gevolgen van dien, dan moet ik tot mijn verootmoediging zeggen, en tot verootmoediging van vele ambtsdragers, dat die vraag dan naar de meerdere vergaderingen heel sterk op ons afkomt, dat wij, denk ik, moeten zeggen dat we het hebben laten afweten. En dat is een geweldige schuld. Zijn wij geweest die wij hadden moeten zijn? En dat geldt zowel de inhoudelijke, geestelijke statuur, maar ook met ons staan in de kerk. Daar komen we onvoorstelbaar schuldig onderuit. Ik bedoel ook dit te zeggen, wij hebben de laatste jaren toch wel genoeg gehad aan ons eigen plekje. En zagen wij nog, en dan zeg ik ook nu, zien wij nog onze taak, onze roeping, juist ook op dit punt, ook in de meerdere vergaderingen van het kerkelijke leven, maar ook ten aanzien van land en volk. En ik bedoel het niet in agressieve zin dat wij gaan enzovoort, maar zien wij de nood en de noodzaak op dat punt? Want er staat, ik spreek op menselijke wijze, vandaag de dag nogal wat op het spel in dit land.
Okay, yeah.
denk niet dat wij geen identificatiefiguren nodig hebben. Die zijn zeker nodig. Onze jonge mensen hebben die heel hard nodig. Dat ze mensen ontmoeten waarvan ze zelf wel kunnen constateren dat zijn mensen die iets hebben wat wij niet hebben. En die het dan ook nog zo beleven en zo voorstellen en voorleven dat je er jaloers op wordt. In dat opzicht zeg ik ja, laten er, en mogen God dat geven, veel voorbeelden zijn. Wat ik bedoeld heb is dat als het gaat om de geestelijke beleving van de dingen, dat je dan zelf je de mensen niet te maat moet nemen en dat die maat moet zijn, zo is het bij mij gegaan, zo moet het ook bij jou gaan. Het is altijd funest als mensen in dat opzicht iemand naproberen te doen. Als ze zelf een voorbeeld kiezen, van die is door God zo bekeerd en nou moet het bij mij ook zo zijn en anders geloof ik het niet. En als je als predikant een allure hebt dat je mensen beoordeelt omdat zij het niet hebben zoals jij het zelf hebt gehad, dan kon dat ook wel eens een keer een bewijs zijn van een stuk hoogmoed. En daarom laat er dan wat mij betreft een stuk spanning zitten in maak jezelf niet tot een voorbeeld en meet een ander niet aan jezelf af. En aan de andere kant de grote noodzaak om wel mensen te hebben en in de gemeente ook en zelf er ook een te mogen zijn waarvan de mensen kunnen zeggen, nou daar kun je inderdaad een voorbeeld aan nemen. Als Paulus dat zegt, wees mijn navolgers, dan denk ik dat Paulus dat alleen maar zeggen kan omdat hij op een andere plaats ook gezegd heeft dat hij zelf een navolger van Christus is. En alleen in dat opzicht kun je hem ook navolgen. Dat wil niet zeggen dat Paulus bedoelt dat niet in de zin van, nou moeten jullie allemaal een Damascuservaring hebben. Zo bedoelt hij dat niet. Dat is het verschil tussen het een en het ander.
Ja, we hebben een situatie waarin in het verleden mensen die zeer gezien waren zich in de toenmalige hervormde kerk furieus verzetten tegen het feit van de emeritering, ook in het predikantenkorps, en die daarna zeiden, ja, het is toch goed. Ik denk niet dat ik ja, die kwestie van voor het leven of getermineerd, dat je daar een heel nauwkeurige wetmatigheid van kunt maken. Ik lees in de schriften dat de termijn van 30 tot 50 jaar als het ging om de priesterlijke dienst ook nog gehanteerd is. Dus je kunt er verschillende kanten mee uit. Waar ik zelf, en dat meen ik heel oprecht, voor bewaard hoop te blijven, dat je dus vanuit de gedachte dat je je leven lang mag dienen, en ik hoop mijn leven lang te dienen, maar dat je dan in een zodanige lichamelijke of geestelijke, mentale gesteldheid terechtkomt, waar ook voorbeelden van te geven zijn, dat je de naam van de Heere meer schade, dan, laat ik zeggen, lof toebrengt. En daar moeten we denk ik in alle nuchterheid ook voor waken.
Ja, daar zul je wel nooit eenstemmigheid over krijgen op de vraag of een ouderling, ook ouderlingen en diakenen voor het leven geroepen zijn of voor een bepaalde periode. Wij hebben in onze continentale traditie, ik bedoel nu de gereformeerde traditie op het Europese vasteland, in het algemeen de getermineerde ambtsperioden, terwijl ze in de Schotse kerken bijvoorbeeld heel duidelijk het principe hanteren en het daar ook als een principe hanteren dat je voor het leven gekozen bent.
Nou, in onze kringen komt dat dan zo niet voor. Ik denk dat de praktijk in onze christelijke kerken wat anders is dan in de hervormde kerk. Want zover ik na kan gaan, is de hervormde kerk, kun je wel een keer twee keer periode achter elkaar dienen, maar dan moet je toch een keer stoppen. Bij ons is het zo dat mensen soms al 40 jaar ambtsdrager kunnen zijn. Maar dan onder de conditie dat ze van tijd tot tijd ook wel weer herkozen worden door de gemeente. Dus een nieuw mandaat krijgen. Dat is dus ook niet eigenlijk benoemd voor je leven, want je kunt ook weer niet gekozen worden. Maar het komt er vaak op neer dat mensen dan toch inderdaad ouderlingen toch wel net zo lang dienen als predikanten soms. Maar ik weet niet of je daar een definitief antwoord op kunt geven. Ik bedoel op deze vraag vanuit de schrift. Ik weet het niet. Je kunt je beroepen op de levieten en priesterdienst. Maar dat is natuurlijk ook typisch oud-testamentisch geweest. Er zijn meer dingen in het Nieuwe Testament veranderd. Het zou ook kunnen wezen dat dit anders is komen te liggen. Maar dat is een middelmatige kwestie.
Het mooiste vind ik, als je dus als gemeente of als kerkraad een verkiezing hebt gehad, je hebt in onze situatie een dubbeltal gesteld, de gemeente heeft gekozen, en je komt bij zo iemand en je merkt, de Heer is me al lang voor geweest. Dat is het mooiste wat er is, dat iemand echt ook het geestelijke leven kent en die ook dat hartelijke verlangen heeft om dienstbaar te mogen zijn in de voortgang van de evangeliedienst. Maar ook dat kun je weer niet wetmatig nemen, zo moet het zijn. Aanleg, karakter, geestelijke ligging, hoe ben je, zoals gezegd is, geestelijk gebakerd, dat speelt met een heleboel dingen mee. Mijn ervaring is wel dat mensen die, laat ik zeggen, met een twijfelend karakter, zich dat ook nog wel eens uit in een twijfelend leven, geloofsleven, dat toch wat schommelingen geeft. En je hebt mensen die met een standvastig karakter, die zeggen van ja, ik meen van harte en uit overtuiging dat. Maar om nu in die ene week alles bij elkaar te zoeken, ik kan mij daar heel wat bij voorstellen in die zin, dat je misschien dat helemaal niet verwacht had, dat men een beroep op jou zou doen. Dat kan, en dat het in één keer met kracht zo op je afkomt en je dan de vraag stelt van, is dat de weg van de Heere met mij? En dat daar een zekere onrust komt en een geweldige spanning en dat je daarin tast naar. En dan zullen er ambtsdragers zijn die daarin ook de bevestiging hebben gekregen, doordat ze ja, ook in de schriften op onderzoek uitgingen en dat de schriften op een bijzondere manier tot hen spraken. Ik sluit dat niet uit. Alleen ik wil dus niet die gelijkschakeling. U bent door de gemeente verkozen, dus u bent ook daadwerkelijk van Gods wegen geroepen. Dat zou mij te smal zijn, dat zou mij te dwangmatig zijn. En ik denk dat we de vrijheid van de geest ook moeten eerbiedigen en respecteren.
Ja, ik zou ook nog even kunnen wijzen op de reacties die je in de Bijbel vindt als mensen door de Heere geroepen worden. Soms is daar een hele spontane reactie van Jesaja, Heere zend mij. Wie zal ik zenden, zegt de Heer, en dan biedt Jesaja zichzelf aan. Maar je weet ook de reactie van Jeremia, die allerlei excuses heeft. Mozes, die ook allerlei argumenten aanvoert om, mag ik het zo zeggen, onderuit te komen. En die overtuigd, die over de streep getrokken moet worden. Nou, zo kan het wezen dat iemand spontaan direct na zijn verkiezing al kan zeggen, ja, ik wist al dat dit de uitslag zou zijn, want het was al zo duidelijk in mijn hart. De Heer had me er al helemaal op voorbereid en ik kan het onmiddellijk al aannemen. Maar het kan ook wezen dat iemand er echt een beetje door verrast is, een vriend door verrast is. En dat hij zegt, ja, geef me nog even bedenktijd. Ja.